Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijks podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag, journalist en historicus Niels Matthijssen, die een lang stuk schreef in De Groene van deze week over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik moet het eigenlijk even beter zeggen, want eigenlijk gaat dat stuk over het maken, de making of, het maken van die inmiddels beroemde tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja. Hartelijk welkom,
Dankjewel.
Niels. Je bent historicus.
Ja.
Lag dit onderwerp in lijn van waar je al mee bezig was, bent?
Dit is niet mijn expertise, slavernijverleden en helemaal niet in een museale context. Ik ben op dit moment een proefschrift aan het schrijven over Ponke Prinsen. Een Nederlandse soldaat die deserteerde in de oorlog in Indonesië. Dus dat is ook koloniale geschiedenis, zou je kunnen zeggen, maar echt al een ander onderwerp. Nee, dit is niet mijn specialisatie. Hoewel ik er wel al eerder over schreef voor De Groene. Maar dan echt journalistiek.
Ja, ja. En dit verhaal, want wat ik zo bijzonder vind, we vergeten wel eens dat het vroeger heel anders liep. De laatste jaren zien we in grote musea dat we het concept van de curatoren, dus van de mensen die die tentoonstelling hebben gebouwd, kunnen volgen.
Ja.
En vroeger was er gewoon een tentoonstelling. Pats, boom.
Ja.
Geen verantwoording.
Ja.
Maar nu ook weer, jij hebt het ook gedaan. Je hebt echt het maken, het creëren van die tentoonstelling belicht.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Ja, absoluut. Ook heel fijn dat dat mocht. Ik moet zeggen dat ik geïnspireerd ben door een andere journalist, Carolien Knols. Zij schreef een artikel voor de Volkskrant over een tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch. En dat ging over nazi-design. Design van het Derde Rijk heette dat. En zij schreef in een artikel over die totstandkoming van van die tentoonstelling. Ze volgde de directeur Timo de Rijke en curator Almar Seijnen. Die gingen naar Berlijn om daar in allerlei archieven en depots te gaan kijken wat ze nou in die tentoonstelling wilden laten zien. En eigenlijk kreeg je daar als potentieel bezoeker een inkijkje in hoe die tentoonstelling tot stand is gekomen. En ik vond dat heel erg inzichtelijk, heel mooi. En eigenlijk één detail greep mij heel erg, namelijk dat ze in een depot waren waar ze posters mochten lenen. Maar daar zat een voorwaarde aan vast, namelijk dat die posters niet ingelijst mochten worden. Wel tonen, maar niet vereren was wat ze meekregen. Dat vond ik heel treffend.
En dat was waarschijnlijk ook weer bruikbaar voor juist deze tentoonstelling.
Nou ja, zo'n detail krijg je anders niet mee. Het is wel iets wat je dus gaat zien, geen lijst. Maar als je het niet weet, zie je het niet. En het is echt een verrijking wat dat betreft, vond ik dit detail. En ik dacht dus echt van, ja, als je nou een artikel kan schrijven over deze grootse tentoonstelling op die manier, dan zou dat echt heel mooi zijn.
Want hoe liep dat? Je ging contact zoeken met het Rijksmuseum,
ja,
met een aantal curatoren. Vertel.
Ik mailde naar Martine Gosling, toen nog het hoofd van de afdeling geschiedenis, met het voorstel, ik wil jullie volgen. Ik wil een making-of artikel maken en ook echt meekijken naar hoe deze tentoonstelling tot stand komt. En ik had eigenlijk al meteen het idee dat ik de ambachtelijke kant, noem ik het maar, van het curatorschap wilde bevragen en onderzoeken. Hoe maak je nou zo'n tentoonstelling en hoe doe je dat dan als curator?
En waren ze meteen zo van, ja, leuk, fijn.
Zij waren allemaal op vakantie. Dit is zomer 2000. 19. Ja, zeg ik dat goed? Ja. 2 jaar geleden.
Ja.
Dus dat was eerst aarzelend. En daarna, toen iedereen weer terug was, toen kreeg ik een afspraak. Toen mocht ik op gesprek komen om mijn voorstel te pitchen. Met 2 curatoren, Valika Smulders en Evelien Sint-Niklaas.
Dit zijn ook de belangrijkste curatoren voor deze slavernijtentoonstelling.
Ja, er zijn er 4 in totaal. Ja. Naast hen ook Stephanie Archangel en Maria Holtrop. Daar heb ik alle de namen van het curatorteam meteen genoemd. En er zat iemand bij van de press office. Dus we zaten daar met z'n 4 in een heel klein kamertje. Helemaal niet zo glorieus als het Rijksmuseum van binnen eruit ziet.
En ook nog pre-corona, neem ik aan.
Allemaal pre-corona. Ja, corona had nog nooit iemand van gehoord, nee. Tenzij je erg van bier had. Maar dat was pre-corona, ja.
Weet jij, dat is even mijn gedachte.
Ja?
Van waar deze omslag in het museumbeleid bij heel veel musea overal ter wereld, om verantwoording af te leggen over hun keuzes. Wat is dat?
Ik denk dat dat een bredere tendens is. Hè, een soort van democratisering van de geschiedschrijving. Hiervoor was er een... Laat ik het op het Rijksmuseum betrekken. Hiervoor was er een tentoonstelling Goede Hoop. En,
over Zuid-Afrika,
ja,
de geschiedenis Nederland, Zuid-Afrika.
Ja, precies. En ik heb het daar ook over gehad met verschillende mensen. Het Rijksmuseum benadrukt dat die ook wel succesvol was. En dat klopt ook. Veel aandacht, veel bezoekersaantallen. Maar er was ook kritiek. En ook best wel pittige kritiek van sommige mensen. Een brief van... Heel veel experts, dat deze tentoonstelling toch wel wat tekortkomingen had. En bijvoorbeeld dat het een heel wit curatorenteam had. Het was best gesloten wat dat betreft. Ja, ook al benadrukt het Rijks in die gesprekken die ik had met curatoren, dat er wel zeker mensen bij betrokken waren die wel andere achtergronden hadden en noem maar op. Maar dat was niet zichtbaar. En dat curatorenteam was dus ook gewoon hartstikke wit. En ik denk dat Taco Dibbets, de directeur, vertelde me ook dat ze in een traject zitten, dat het Rijksmuseum ook echt een museum voor alle Nederlanders wil zijn. En hij benoemde dat Goede Hoop de eerste stap was en deze slavernijtentoonstelling de tweede, de vervolgstap. En nou, als je kijkt naar die openheid, dan klopt dat ook wel.
Ik heb er zelf nog over geschreven, over die Zuid-Afrika tentoonstelling in De Groene Amsterdammer. Ik was heel enthousiast over die tentoonstelling. Ik weet ook van die kritiek.
Ja.
En die hebben ze zich kennelijk dus aangetrokken.
Absoluut.
In dit geval.
Ja. Ja.
Zijn er dus ook nieuwe curatoren gekomen?
Ja.
Mensen van kleur. Is dat het verhaal dan?
Ja, het verhaal is... Niet per se van kleur, maar mensen die een iets meer, iets anders kunnen brengen... Wat achtergrond en expertise.
Een andere ervaring.
Ja. Bijvoorbeeld Stephanie Archangel, de eerste zwarte... Junior conservator van het Rijksmuseum. Maar niet alleen omdat ze zwart is, maar gewoon omdat ze heel goed is. Ze heeft zwart in Rembrandts tijd onder andere gemaakt. En ze heeft in het Rijksmuseum ook de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog, de opstand, gemaakt. En het interessante...
De opstand van de Republiek tegen Spanje. Precies. Ja, we moeten het toch even herhalen.
Ja, nee,
hoor,
nee, zeker. Ja, ja. Nee, laten we duidelijk zijn. En het interessante is dat door haar inbreng er een hele internationale dimensie aan zat. Hè? Want zij komt uit Curaçao, dat is haar perspectief. Zij bracht dus een ander perspectief mee. Zij is ook geen kunsthistorica, maar socioloog. Dat was echt een verrijking. En daaraan zie je dat het dus echt een meerwaarde kan zijn. En zo is het dus ook dat curatorenteam is dus ook op die manier versterkt. Mensen met een andere achtergrond dan al heel erg lang de witte Hollandse curator... met ook andere expertises dan misschien voorheen.
Het gaat volgens mij niet zozeer over huidskleur, lijkt mij, maar over de ervaringen van mensen.
Juist.
En omdat bruine mensen, gekleurde mensen, zwarte mensen... Zeker in dit soort gevallen andere gezichtspunten kunnen hebben.
Ja. Stephanie Archangel zei iets interessants. Die zei ook tijdens ons gesprek. Ik had met haar het allerlaatste gesprek. Dat duurde 3 uur. Dat was een fantastisch gesprek. Zij zei ook van, ja, kijk, als je uit Curaçao komt, of je nou zwart, wit of bruin bent, dan heb je in alle drie gevallen een ander perspectief op de geschiedenis dan wanneer je uit Nederland komt, Europees Nederland. Dus het gaat niet per se om huidskleur. Dus dat klopt, ja.
Nou is natuurlijk het gigantische probleem, dat speelde ook al bij die Zuid-Afrika tentoonstelling, Goede Hoop, dat er een grote, grotendeels anonieme, zwarte en gekleurde massa is van jij zegt slaafgemaakten, hè?
Ja.
Volg ik jou daar gewoon in, slaafgemaakten. Grote anonieme massa van slaafgemaakten,
ja,
die heel weinig, althans tastbaar, hebben nagelaten.
Ja.
Geen schrift over het algemeen, wel orale cultuur, maar die is dat is heel vluchtig.
Ja.
En wel wat liederen die doorgegeven zijn, maar heel weinig materiële objecten.
Absoluut.
Omdat ze natuurlijk ook wel erg weinig hadden.
Ja.
Om het maar even heel voorzichtig te zeggen. Ik wil even naar iets gaan luisteren. Muziek, die, of een lied eigenlijk. En die zit ook in die tentoonstelling.
Ja.
Dan kunnen we daarop verder.
Fallecito no promiso, no promiso. Fallecito no promiso, no promiso. Aje masayan chichiri suma pichin. Aje masayan chichiri suma pichin.
Dat is een lied, Fayaciton, een slavenlied. Wat wil het zeggen, Fayaciton?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het moeten opzoeken.
Nou, ik heb hier iets voor me van brandende pit.
Oh ja, ja precies, dat is het, ja.
Ja, brandende pit. Dus ik ga je gewoon helpen.
Heel goed.
Maar waarom wordt dat hier gezongen?
Want
dit is, als je de tentoonstelling inkomt, dan ga je even door een paar dingen.
Ja.
En dan hoor je dit lied.
Ja. Het begint meteen met geluid, de tentoonstelling. Je begint bij wat klokken, plantageklokken. En vervolgens kom je in de eerste ruimte en daar zijn deze liederen. Het zijn er drie. En deze, het gaat over gloeiende stenen. Hè?
Ja.
Brand me niet zo, brand me niet zo. Alweer vermoorde meneer Jansen iemands kind. Dat is de Nederlandse vertaling. Wat dit lied wil zeggen, eigenlijk heel gruwelijk. Kinderen die werden met dit liedje, wat ik heb begrepen, voorbereid op het bestaan als tot slaaf gemaakt mens. Namelijk als je aan het einde van de dag niet genoeg bijvoorbeeld katoen had geplukt of niet genoeg opbrengst had, dan kon het zo zijn dat je hete kooltjes in je handen kreeg als straf.
Dat is die fayaciton, dat is die brandende pit of die brandende, ja.
Ja, en dat kreeg je als straf in je hand, als slaafgemaakte. En dit is dan een waarschuwing, een voorbereiding. Ik begrijp ook dat ze spelletjes hadden, wat ze dan met steentjes die ze dan aan kinderen gaven, zodat je daar op voorbereid werd.
Want dit werd dus die brandende kooltjes, noem ik ze maar even, of pitten, werden in handen gelegd van kinderen.
Ja.
Om ze te laten wennen?
Van slaafgemaakte. Dus als je aan het einde van de werkdag als slaafgemaakte niet genoeg opbrengst had, je had niet hard genoeg gewerkt, dan kon je als straf dat in je handen krijgen.
Maar dit lied wordt gezongen door kinderen.
Ja, dus om die kinderen voor te bereiden op die praktijk, werd dit lied gezongen en werden als spelletje werden er, ja, ik weet niet meer precies wat het is, kiezelsteentjes dan al in je handen gestopt. Dus het is voorbereiden op jouw slavenbestaan, zal ik maar zeggen. Hè?
Waarom, trouwens, heel kort even, jij zegt slaafgemaakt,
ja.
Sommige mensen zeggen slaaf. Waarom kies jij voor slaafgemaakt?
Omdat ik het goed en mooi vind, omdat er op die manier benadrukt wordt dat mensen die in slavernij zijn geboren, niet alleen slaaf zijn. Dat is niet hun identiteit. Dat zijn mensen die geboren zijn en tot slaaf gemaakt door iemand anders. En dat vind ik Een goede aanduiding om dat duidelijk te maken. Overigens sprak ik ook mensen die in de denktank zitten. Ellen Neslo bijvoorbeeld, die vindt dat flauwekul. Die zijn heel duidelijk in. Dus het is ook niet zo dat iedereen dat doet. Hoeft ook niet wat mij betreft. Ja, dit is mijn persoonlijke overweging.
Nou ja, ik dacht zelf altijd, ik zit er altijd over te dubben, Het probleem is natuurlijk dat... het grote probleem is slavernij. Ja. Laten we het daar heel kort over zijn.
Ja, dat is
maar
duidelijk.
Als we nu even semantisch spreken... ik weet bijvoorbeeld dat mijn biologisch vader een Zuid-Afrikaan was, ja. Die gemengd was. En alle gemengde, gekleurde mensen in Zuid-Afrika waren nazaten van slaven. Mm-hmm. Dus in die zin zou die geschiedenis officieel heel dicht bij me moeten staan. Het probleem is natuurlijk van die hele geschiedenis dat, dat kinderen automatisch slaaf werden als ze werden geboren uit een slaafgemaakte.
Ja.
En als je zegt slaafgemaakt, heb ik het idee, dan doe je misschien onrecht aan de volautomatische consequenties van 300 jaar mensen die tot slaaf werden gemaakt.
Ja.
Maar goed, het is jouw keus.
Die lezing snap ik ook. Het is denk ik ieder zijn eigen keuze wat dat betreft.
Prima. We houden het gewoon over we houden het op slaaf gemaakt. Toch wat mij opvalt, hè? Zo'n tentoonstelling. Het begon al met Goede Hoop, Zuid-Afrika tentoonstelling. Nu deze tentoonstelling over de slavernij.
Ja.
Er is ineens een grote wisseling, lijkt wel, in de historische kijk, de historische gretigheid, waarmee wat vroeger dan de nare bladzijden werden genoemd van de Nederlandse geschiedenis, of de dubieuze bladzijden, worden beetgepakt en onderzocht.
Ja.
Waar komt dat vandaan ineens?
Ik heb in mijn allereerste stuk voor De Groene daar over geschreven. En ik beschreef in dat stuk een land als zoveel. Dat ging over Nederlands exceptionalisme in de geschiedschrijving. Die was er een tijd.
Je bedoelt buitengewoon. Dat Nederland altijd dacht, we're special.
We zijn vooral Gouden Eeuw. Hè? Dat is een wonder, werd dat dan benoemd. Nieuw onderzoek toonde aan dat dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. Dat er processen gaande waren, ook in Nederland, in de Republiek. Dus die ook in andere landen gaande waren. In Nederland was dat misschien exceptioneler hè? In die zin. Maar wel dezelfde processen. En dat exceptionalisme hield dus ook geen stand. Tegelijkertijd zijn er historici die zijn zich gaan afvragen hoe bepaalde aspecten die minder goed naar voren kwamen in die Gouden Eeuwgeschiedenis, zoals geweld en onderdrukking, hoe die terug te zien zijn in die geschiedenis en dan niet als zwarte bladzijden. Hè? Want je hebt dan het hoofdverhaal, de geweldige Gouden Eeuw. Je slaat de bladzijde om, dan vind je een zwarte bladzijde snel weer door. Ook altijd verstopt in die koloniale geschiedenis die dan los zou staan van die vaderlandse geschiedenis. Deze historici zijn gaan kijken hoe die, of dat zijn ze aan het doen en daar moet nog heel veel onderzoek gebeuren, maar hoe die aspecten terugkomen in die vaderlandse geschiedenis. En dan heb je het dus niet meer over zwarte bladzijden geschiedenis, maar gewoon over de geschiedenis. En dat is denk ik een historiografische ontwikkeling, waarbij ook multiperspectiviteit hoort.
Je gaat steeds meer jargon gebruiken.
Ja. Andere groepen, zeg maar, ander tussen aanhalingstekens, kijken naar de geschiedenis, wat verhalen zijn die verzwegen of misschien wel zelfs bewust weggestopt zijn.
Is het misschien ook dit, ik probeer het te vatten. Wij hadden natuurlijk altijd de neiging, wij, Nederlanders, om de vaderlandse geschiedenis te hebben en daarnaast de koloniale geschiedenis.
Precies.
En nu worden die twee samengebracht als de geschiedenis van een koninkrijk.
Ja.
Is dat het?
Ja, dat is het wel. Kijk, het besef is er steeds meer gekomen dat zo'n metropool, hè, zo'n moederland, zeg maar, de koloniën beïnvloeden. Maar vice versa is dat natuurlijk even zozeer. Hè, die koloniale cultuur komt niet uit de lucht vallen. Die koloniën die hebben het moederland Nederland ook echt veranderd. Op heel veel aspecten. Dus die scheiding tussen koloniale geschiedenis, ver weg, gruwelijke dingen, en nabij, of fantastisch, Nederland, vooruitstrevend en koopmanschap, dat is een hele kunstmatige scheiding. En ik denk dat het heel goed is en heel interessant vooral ook om deze ontwikkeling te zien. Want we komen zo meer te weten over dat verleden. En dat is denk ik die historiografische ontwikkeling die denk ik heel goed is.
Wat is nou het andere accent wat in deze tentoonstelling over slavernij wordt gelegd?
Nou, in dat hoofdverhaal, dat Gouden Eeuw verhaal, waren tot slaaf gemaakte mensen, nou ja, handelswaren, hè? Ze waren bezit. En eigenlijk hebben historici heel erg lang die koloniale bril niet helemaal afgezet. Ze hebben die slavernij, die slavenhandel, heel erg lang als economische geschiedenis gezien. En daar werden wel op- en aanmerkingen bij gemaakt, maar dat bleef toch nog wel de hoofdmoot. En je ziet de laatste jaren dat er veranderingen komt. En deze tentoonstelling laat die het zijn er eigenlijk meer, maar verschillende personages echt zien, tot slaaf gemaakt, echt zien als mens. Daar zit ook een risico in, individualisering van die slavernijgeschiedenis. Maar goed, laten we niet meteen...
maar ik vind het wel mooi, het is een dilemma namelijk. Ja. En dat dilemma zal ook gespeeld hebben binnen het team van het Rijksmuseum.
Ja, want het is dus altijd zo dat je die individuen hebt. Mitchell Assayas benoemde dat laatst ook.
Wie moet je even vertellen wie dat is?
Dat is de oprichter van onder andere de Black Archives. Zat ook in de Denk Tank, de klankbordgroep van deze slavernijtentoonstelling. Hij zei in een volgens mij een interview bij de NOS dat het risico van individualisering dat wel serieus is, want er zit natuurlijk een heel systeem omheen waar geweld en aan de orde van de dag is en waar dat economische gewin de leidraad is. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat vond ik een hele goede opmerking, terechte opmerking ook. Maar dat tot slaafgemaakte mensen ook echt als mensen worden gezien, ja, dat is denk ik wel...
Dus niet alleen maar als economisch gewin.
Precies.
Profijt bezit. Of bezit of deficit misschien zelfs. Ja, ja, maar ja, ja. De vermenselijking van de... jouw woorden slaafgemaakt.
Ja, kijk, er was een aantal jaar geleden een onderzoek van onder andere het ISG, waarin werd berekend wat nou
ISG,
de Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis hier in Amsterdam. Die hebben berekend wat nou de waarde was van de slavernij voor Nederland. Nou, dat was een geruchtmakende studie, maar daar kwam ook kritiek op van een enkeling. Die zeiden van ja, eigenlijk is het nog steeds die koloniale kijk. Hè, want het gaat nog steeds om economie, winst, handel. Hoewel hier nu wel mee aangetoond is dat die slavernij best een imposante impact had op Nederland, betekenis had, ja, is dat nog steeds diezelfde koloniale kijk ten dele. En daar heb ik toen wel over nagedacht.
Dat je een mens verdingelijkt.
Ja. Het zijn nog steeds geen mensen. Mensen van vlees en bloed waar we het over hebben, die vreselijke dingen is aangedaan. Nou, ik vond dat onderzoek erg imposant, goed uitgevoerd. Hè? Maar dat vond ik wel een goede opmerking daarbij. En ik denk dat deze tentoonstelling in het Rijksmuseum dat in ieder geval niet verweten kan worden. En dat is denk ik een belangrijke stap voorwaarts.
Wat bijzonder is, is dat er, ik zei al, de grote... problemen zijn natuurlijk dat er heel veel anoniem is gebeurd. Dat er heel weinig materiële bezittingen zijn, voorwerpen zijn die je kan tonen. Maar de tentoonstellingsmakers hebben ervoor gekozen om personages te maken. Hoe hebben ze dat gedaan?
Toen ze het team compleet hadden, zijn ze eigenlijk, wat ik begrijp, lijsten gaan maken. Mm-hmm. Met daarop personages die interessant zijn.
Ik lees Wally.
Wally is een van die personages. Ja.
Wie is dat?
Wally is een tot slaaf gemaakte man die op een plantage verbleef, woonde, werkte in Suriname. Die plantage was van Witse, een Amsterdamse rijke.
Het is namelijk ook de titel van je stuk, hè, in De Groene. De wereld van Wally. De wereld van Witse, die je aanvankelijk niet begrijpt. Wel, als je dat stuk hebt gelezen. Dus Wally was de slaafgemaakte. Ja. Witse was de zogenaamde eigenaar van deze man.
Ja, die overigens nooit in Suriname is geweest. Dat is interessant. Die nooit in Suriname is geweest. En het interessante aan en het goede voorbeeld aan deze twee is, dat werd ook door die denktank tegen deze curatoren gezegd, is dat je een slaafgemaakte nooit alleen kan zien. Net zo goed als je een eigenaar van slaven nooit op zichzelf kan zien in dit slavernijsysteem. Er zit een afhankelijkheid tussen die twee.
Ik wil even iets laten horen.
Ja, mooi.
Opname 487. Kasibu za galinha, mama. Kasibu za galinha. Seu na beneno, mama. Tá beneno. Kasibu za galinha, mama. Kasibu za galinha. Nossa troca, seu mama. Mira kuma papia, seu mama. Kasibu za galinha. Kasibu za galinha, mama. Kasibu za galinha.
Niels Matthijssen, wat hebben we nu gehoord?
Wij horen hier een lied afkomstig uit Curaçao. Wat bezingt dat ouders, het bezingt de pijn van ouders die hun kinderen niet kunnen beschermen. En die hun kinderen kwijtraken. Dat is een praktijk die veel voorkwam. Dat kinderen van tot slaafgemaakte mensen, ja, die werden verkocht, die gingen elders heen. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een enorm hartzeer veroorzaakte.
Weet je waar deze opname vandaan is? Je denkt te horen, maar dat denk ik dan, als je luistert, dat het een oudere man is die dit zingt.
Ja. Nee, ik weet dat verder niet, niet precies.
Het klinkt heel fragiel,
ja.
Heel breekbaar,
ja.
Heel bibberig bijna.
Ja. Ja, weet je wat ik daar interessant aan vind? Want jij noemt dat treffend bibberig en breekbaar. En orale geschiedenis is, orale bronnen zijn heel lang voor historici problematisch geweest, hè? Want klopt dat wel? In de overlevering verandert dat? En hoe betrouwbaar is dat dan? Maar Velika Smulders zei iets heel interessants. Dit lied is belangrijk genoeg gevonden door heel veel mensen, waardoor het van generatie op generatie over is gegeven. En al die mensen, hebben hun stem dus gebruikt om dit, deze orale bron naar het nu te brengen. En daarmee is het, hoewel het inderdaad fragiel klinkt, wel heel sterk. En dat contrast, als je dat beseft, vind ik wel heel mooi.
Het is een gezongen anaal,
ja.
Eigenlijk. Hè?
Ja.
Gezongen geschiedschrijving,
ja.
Die van generatie op generatie,
ja,
wordt doorgegeven. Wat ook bijzonder is volgens mij, wat ik lees over deze tentoonstelling, het is de vraag aan jou. Is het inderdaad zo dat in deze tentoonstelling veel meer een beroep wordt gedaan op alle zintuigen?
Ja, dat is absoluut zo.
Ja.
Ja. Het begint eigenlijk al als je de tentoonstelling betreedt. Je, van het atrium ga je naar omhoog. En daar zie je 5 klokken, plantageklokken. Die, ik weet niet of ze ook zullen klinken, maar dat was aanvankelijk wel de bedoeling.
Want wanneer werden die klokken op de plantage geluid?
Die klokken die werden aan het begin en aan het einde geluid. En,
van het werk?
Ja, van het werk. En ik vond dat interessant. Een interessant gegeven in ten aanzien van het onderwerp geweld. Want in deze tentoonstelling zul je niet zoals in films als 12 Years a Slave dat hele rauwe, confronterende geweld zien. Maar toch zit dat geweld overal in verweven. En onder andere in deze klokken. Want klokkengebeier. Ik heb een katholieke achtergrond. Ik associeer dat met iets positiefs, iets moois. Maar als je deze klok hoorde, dan betekent het, als je die voor de tweede keer hoorde op een dag, dat het einde was van de werkdag. En als je dan niet genoeg opbrengst had als slaafgemaakte, dan kon het zomaar zijn dat je daar vreed gestraft voor werd.
Misschien dus, wel weer met die brandende pootjes in je hand.
Dus in dat klokgeluid, wat voor mij dus aanvankelijk neutraal of zelfs wel positief klonk, daar zit geweld in. Daar zit een intimidatie in die enorm moet zijn geweest voor deze mensen. Nou, dus dat is interessant en ook specifiek dus aan geluid verbonden. Deze tentoonstelling, daar zit heel veel geluid in. Meer dan een standaard Rijksmuseum tentoonstelling, zou ik zeggen.
Ja, het is volgens mij ook een andere tentoonstelling geworden, ja, dan gebruikelijk voor, ja, het Rijksmuseum. Ik begrijp van jou dat je hebt nou dat stuk geschreven in De Groene deze week, maar dat er ook nog een langere versie van het toch al lange stuk,
ja,
nog weer te vinden is op de website van,
ja,
De Groene.
Ja, En,
hoe zit dat?
Ja, dat klopt. Kijk, ik heb dit ruim anderhalf jaar gevolgd, deze tentoonstelling. Ik heb 25 gesprekken gevoerd. Sommige een half uur, sommige ook 3 uur. Ontzettend veel materiaal. Want ik wilde echt onder die motorkap kijken, echt weten hoe dit nou tot stand is gekomen.
Mooi beeld, onder de motorkap. Ja.
Maar ja, dat materiaal, daar zitten waanzinnige voorbeelden in die ik helaas niet, ook niet in het langere stuk heb gekund. Maar ik vind het heel fijn dat ik wel die langere versie online heb, dat die gepubliceerd is. Want daar staan weer andere interessante dingen in dan het ook interessante gepubliceerde stuk.
Het is moeilijk, hè? Om niet een concurrent voor jezelf te worden. Ja, het is een heel goed stuk en dan is er een misschien nog wel beter stuk dat online staat.
Ja, precies. Nou,
het kan gewoon niet op. Komt er een vervolg, wat jou betreft, op dit stuk, op zo'n stuk?
Nou, wat... wat Taco Dibbets ook zei, is dat dat ze een traject met een traject bezig zijn. Goede hoop is stap 1. Dit is het vervolg.
In Zuid-Afrika was dat.
Ja, dit is precies.
Slavernij, ja.
Wat is dan de volgende stap? En er zijn al ook projecten over de algemene opstelling. Daar zijn ze aan het kijken hoe ze dat verder moeten inkleden. Nu hangen er gedurende het komende jaar bij heel veel objecten, schilderijen hangen 2 bordjes. Dus 1 die er standaard hangt en het andere met een dimensie van die slavernijgeschiedenis erbij. Dat zijn allemaal zaken dus die hinten op een verduurzaming van deze tentoonstelling en de kennis die is opgedaan en de blik die hier naar binnen is gehaald. Hoe gaat dat straks in de praktijk zijn? Er komt overigens nog een andere tentoonstelling over de Indonesische revolutie, de oorlog in Indonesië, de dekolonisatieoorlog, de rekolonisatieoorlog, hoe je het ook wil noemen, 1945-1950. Die komt in 2022. Nou, ik ben heel benieuwd of ze daar weer een volgende stap zullen zetten.
En daar weet jij overigens alles van. Want jij bent nu aan het promoveren op Ponke Prinsen.
Ja.
De Nederlander die een verzetstrijder werd in Indonesië. En deserteerde uit het Nederlandse leger. Dus daar ben jij een expert.
Precies, dat is wel grappig. Want dat is dan weer wel echt mijn onderwerp. Ja. En ik kijk dus ook echt uit naar die tentoonstelling.
Laten we eerst onze luisteraars aanraden. Gaat het stuk van Niels Matthijssen in De Groene Amsterdammer deze week eens heel goed en aandachtig lezen.
Zeker.
Dankjewel, Niels Matthijssen. Deze week dus in De Groene. Een hele uitgebreide reconstructie van The Making of, die beroemde inmiddels tentoonstelling in het Rijksmuseum. U kunt ook sterren geven in de podcast-app als u die hebt geïnstalleerd. En goed nieuws misschien, we hebben een nieuwe speciale podcast gemaakt in samenwerking met het Holland Festival. Waar we spreken met makers, kenners en critici van en over het festival. Die kunt u vinden onder de naam De Groene Amsterdammer Holland Festival Podcast op alle bekende podcastkanalen. Of, en dat lijkt mij eigenlijk simpeler, of op groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een podcast over achtergronden en analyses van het nieuws en de essays. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Samira Atai, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders. U hoort nu onze eindtune, A Tune for Anne van Paul van Kemenade. Tot de volgende podcast.